Welkom bij de podcast Komt een man niet meer bij de dokter. In deze aflevering nemen we je mee naar het congres Waardegedreven en Passende Zorg, georganiseerd door Health Noord in Groningen. Hier stond alles in het teken van hoe we de zorg echt beter kunnen maken, met vernieuwende ideeën en praktische oplossingen. In deze special hoor je gesprekken met experts en vernieuwers die vertellen hoe de zorg anders en beter kan. Welke bouwstenen hebben we nodig om waardegedreven zorg blijvend te maken? Alja Sluiter praat met Wink de Boer, internist en pionier in kostenbesparing met behoud van kwaliteit.
We moeten dus weg bij wat is het beste voor jou naar wat is het beste voor het totaal. Hè? Dus niet meer hoe besteed ik het geld maximaal om jou de maximale zorg te geven. Maar hoe besteden we het geld zodat we met z'n allen de beste zorg krijgen. En dat is echt een paradigma shift.
Pim Valentijn, directeur bij Essenburg, specialist in waardegedreven zorg en kersverse lector aan de Hans Hogeschool Groningen.
Op het niveau van een patiënt, een mens, een cliënt, een burger, ik, hebben het microniveau, gaat het over persoonlijke waarden. Ik wil zorg die aansluit bij mijn persoonlijke behoeften, wensen, zodat ik kan functioneren zoals dat zou moeten.
Joba van den Berg, politicus en expert in zorgbeleid.
Ja, en dan kijken mensen allemaal naar Den Haag, want dan moet Den Haag het oplossen. En mijn boodschap aan jullie wordt dat Den Haag moet ook wat mij betreft het nodige oplossen. Maar het tijdspad in Den Haag is dermate traag dat ik daar niet op zou gaan zitten wachten.
En Helmut Hildebrand, grondlegger van het Duitse Healthy Kinzigtal model.
And so I hope that a lot of you will go in this the same way because we really need a lot of people working in a healthcare in a different way than today.
Laten we beginnen met Wink de Boer, die als internist en voormalig medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven precies weet hoe je zorgkosten kunt verlagen zonder aan kwaliteit in te boeten. Hij legt uit hoe het shared savings model werkt en wat andere zorgorganisaties daarvan kunnen leren.
Ik heb net een lecture gevolgd van jou. Ik moet zeggen, ik ben geïnspireerd. Ik hoop dat er eigenlijk meer mensen opstaan zoals jij. En ik ben heel benieuwd, hè, want jij had het over het Bernhoven en dan het shared saving model. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, de meeste ziekenhuizen worden natuurlijk betaald op basis van hoeveel ze doen. En dat betekent dat er een perverse prikkel in het systeem zit om zoveel mogelijk te doen. En daar is het hele ziekenhuis eigenlijk het hele jaar mee bezig. Zo wordt het eigenlijk ook aangestuurd. Hè. Je moet je plafond vullen, je moet je omzetplafond halen. En dat betekent dat je dus vooral veel dure dingen moet doen. Daarmee krijg je niet de beste zorg. En wat we in Bernhoven gedaan hebben, is dat omkeren. Dus met 5 jaar lang een aanneemsom te werken. Dat was via een shared savings. Als we 1 miljoen minder deden, mochten we de helft te houden. Dus we gingen geld verdienen niet door meer te doen, maar juist door minder te doen. En ook tot mijn eigen verbazing was er na 1 jaar al 8% van de zorg verdampt. En uiteindelijk na 5 jaar was 22% van de zorg verdampt. Dus op het moment dat je de context verandert, dat je mensen in een andere omgeving plaatst met andere incentives voor gedrag, dan zie je vanuit de intrinsieke motivatie van de zorgprofessional gewoon het goede gedrag, betere gedrag opbloeien. En dan krijg je betere uitkomsten van de zorg, meer tevreden patiënten. Maar je gaat ook meer patiënten zien.
Je gaat meer patiënten zien. En jij zei ook zo mooi, de lucht gaat eruit. Je had ook een mooie metafoor met die luchtbel die doorgeprikt wordt. En dat we dan eigenlijk weer in een normale setting komen. Dat we nu eigenlijk alles te veel lucht erin zit, wat eigenlijk niet meer zinnige zorg is. Dus jullie hebben in Bernhoven de onzinnige zorg tussen aanhalingstekens eruit gehaald en kwamen eigenlijk tot waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Klopt dat?
Ja, voor een deel, ik kan maar zeggen, in 2013 bestond natuurlijk geen passende zorg of zinnige zorg. We waren wat dat betreft toen de pioniers. Er was ook niemand ons voorgegaan. Dus het was echt wel een op reis gaan. Maar we hebben wel gezien dat er heel veel lucht in het systeem zit. En we hebben een pandemie van defensieve geneeskunde. Hè. We doen van alles om mensen gerust te stellen. Nou, die geruststellingsgeneeskunde die is niet heel erg effectief. Ook onze richtlijnen, normerend zijn enorm defensief opgesteld. Die maken dat we heel veel dingen doen die eigenlijk heel weinig gezondheidswinst opleveren. En ik denk dat we dat kunnen veranderen. En een van de mogelijkheden zou zijn om die richtlijnen die ooit zijn opgesteld om de zorg te verbeteren, maar nu in feite in de goede zorg in de weg zitten, omdat ze leiden tot te veel zorg, om die weer even terug te nemen en ontdoen van al die ballast, zodat het weer een evenwicht komt met waar de patiënt echt wat aan heeft.
Ja, jij zei het heel mooi. We moeten eigenlijk af van die defensieve, je zegt nu ook weer, van die defensieve geneeskunde. Dus die protocollen moeten anders en we moeten wat minder bang zijn om minder te doen.
Ja.
Dat vond ik ook een hele mooie uitspraak. En ja, ik zit me te bedenken, volgens mij waren jullie toen al bezig met waardig leefzorg. Het gaat vandaag natuurlijk over waardig leefzorg. Ja. Maar Bernhoven deed het al. En ik vroeg me nog af, waarom doen we het niet al helemaal zoals het in Bernhoven ging? Waarom? Het is bewezen. Je zag ook wel dat het inkomsten ging schelen. Maar waarom zeggen we niet, nu we toch in transitie zijn, kom op, laten we dit nou oppakken en we gaan het morgen implementeren.
Ja, nee, dat is de ontdekking geweest van de reis. Hè. 5 jaar lang heeft ons project Droom, want zo hebben we het genoemd, 2019 opgeleverd. Hè, iedereen applaudiserend. Dat heeft echt wel gewerkt. Maar dan zie je vervolgens dat je wakker wordt de volgende ochtend in een systeem wat niet veranderd is en waar nog steeds de oude normen en waarden gelden. Hè, dat is veel omzet draaien, veel dure prijskaartjes aan de patiënt hangen. Dat loont, maar minder doen loont niet. Als ik met dokters praat in een landen, dat doe ik heel veel, dan zeggen ze, ja, Wink, je hebt gelijk. Ik kan ook heel veel minder doen. Maar ja, dan gaat mijn salaris omlaag, dan gaat het ziekenhuis failliet. Dus ja, er staat heel veel in de weg om dat nieuwe gedrag te doen. Dus de oproep is, we moeten echt aan dat systeem gaan sleutelen, aan die incentives. En zoals we nu het systeem hebben ingericht, kan dat nieuwe gedrag gewoon niet opbloeien. Dus we moeten iets aan het systeem gaan veranderen.
Ja, jij zei het ook heel mooi in jouw quote, hè, van het systeem is eigenlijk ziek en we moeten de oplossing niet vinden bij het individu of de individuele organisatie, maar de totaalplaatje en ook daar de behandeling op loslaten.
Ja.
En ik vroeg me ook af, hè, als wij nu mensen gaan oproepen of mensen luisteren, wat zou jij als takeaway zeggen als je 3 punten noemt waar ze morgen mee aan de slag kunnen?
Ja, en probeer het de invloed van geld op de zorg te neutraliseren door dat te parkeren op een manier zodat je ook echt weer naar je patiënt kan luisteren van wat heeft hij nodig. In plaats van vanuit het systeem zeggen waar toch andere perverse prikkels zijn die gedrag sturen.
Duidelijk.
Dus
ja.
Dat zou een hele goede zijn. Minder defensief. Hè. Iedereen is ongelooflijk bang om kanker te krijgen of dood te gaan aan kanker. En dat daardoor krijg je heel veel zorgvragen die niet efficiënt zijn, waar we met z'n allen niks aan hebben, waar die patiënt niks aan heeft. Het leidt alleen maar tot onnodige onderzoeken. Die onnodige onderzoeken die hebben weer schade en nevenbevindingen, waardoor je eigenlijk door zorg te consumeren schade oplevert. Dus de tweede boodschap naar de burger is, veel zorg consumeren is slecht voor je gezondheid.
Ja, daar was ik ook verbaasd over. 10% is zelfs slecht voor je. Dus we doen best wel goede dingen, maar ook 1 op de 10 ondergaat eigenlijk schade, ondervindt schade van wat wij doen. Ja, dat is ook wel goed om te realiseren. Dus je zegt geld, je zegt die awareness bij die inwoner van Nederland en wat nog meer, de derde?
Ik denk de context in het ziekenhuislandschap. Hè, zeggen, we hebben niet meer geld, we hebben niet meer middelen, mensen. Dus we zullen het op een andere manier moeten organiseren. We hebben nu 80 ziekenhuizen die allemaal precies hetzelfde doen. Met kleine aantallen, niet goed genoeg. Dus daar zullen we ook een keuze moeten maken. Er zijn er 2 keuzes. Of we gaan naar minder ziekenhuizen. En dan betekent dat je nu de kleintjes uit een lijden moet verlossen en moet gaan sluiten. Of gaan we naar een gediversificeerd landschap, waarbij we wel de 80 ziekenhuizen kunnen behouden. Dat wil de burger graag. Maar dan kan niet meer ieder ziekenhuis alles doen. Dan moeten we echt gaan specialiseren. Dingen gaan doen waar we echt heel goed in zijn, die we dan voor de hele regio doen. Dat betekent ook dat we dat ziekenhuiszorglandschap, die infrastructuur, op de schop moeten nemen en daar eerlijk moeten zijn, ook naar de burger, dat je dan voor acute zorg en voor een ingreep wat verder moet reizen, maar dat je daarmee dan wel diagnose-indicatiestelling, dus de poli en de chronische zorg heel dicht bij huis kan blijven organiseren, 98% van de zorg. Maar het ziekenhuis wat alles doet, dat is iets van het verleden wat mij betreft. Dat moet echt anders.
Ja, duidelijk. Dus die context ook nog mee veranderen. Nou, Wink, dit gaan wij meenemen. Dit gaan we de luisteraars vertellen. Dank je wel voor deze toelichting.
Dank je wel om hier te zijn.
De volgende gast is Pim Valentijn. Directeur bij Essenburg en specialist in netwerkzorg en waardegedreven zorg. Voor Pim was deze dag extra bijzonder, want hij werd benoemd tot lector waardegedreven en passende zorg. Al 10 jaar onderzoekt hij hoe zorginnovaties kunnen zorgen voor betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten.
Ja, en jij hebt de oplossing voor de perfect storm. En dat is met waardegedreven zorg. En daar gaat dit congres ook over. En jouw, wat je straks ook gaat vertellen, gaat daar ook over. En je nam ze al mee, hè, de hoogover van wat is dat dan? Ik ben heel benieuwd, kun je aan de luisteraar vertellen, wat zijn de 4 waarden, of wat is waardegedreven zorg? Welke waarden hangen daar vast?
Nou ja, ik denk dat de meeste mensen waardegedreven zorg vaak invullen als value-based healthcare van Michael Porter. En ja, ik heb daar moeite mee, omdat het een te veel institutionele en ziektegerichte benadering is. En ja, dat lees je ook eigenlijk terug in de literatuur. Dat hebben we vandaag ook op het congres gehoord, dat dat niet de oplossingsrichting is. Dus vanuit daar ben ik eigenlijk verder gaan denken van, nou, wat is dan waardegedreven zorg meer vanuit het brede systeemperspectief? En dan kom je eigenlijk op vier verschillende type waarden. Allereerst op niveau van de patiënt. Dan gaat het over de persoonlijke waarde. In hoeverre sluit zorg en de dienstverlening daarbij nou aan hoe ik functioneel mezelf zelfstandig kan wonen thuis bijvoorbeeld.
Precies, duidelijk.
Ja. Tweede waarde is meer vanuit het professionele perspectief is de technische waarde. Dus hoe kun je nou als professional met elkaar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg leveren in goede coördinatie en afstemming met elkaar. En dan het derde perspectief is meer vanuit de organisatie, het bestuurlijk perspectief van ja, hoe verdelen we dan, en dat noemen we allocatieve waarden, hoe verdelen we middelen nou op een goede manier? Dan moet je denken aan tijd, geld, maar ook mensen, zodat je zorg ook goed toegankelijk kan houden in een regio. En tot slot heb je de maatschappelijke waarde. En dat is eigenlijk ja, meer echt een systeemperspectief. En dat is de sociale bijdrage, de cohesie die zorg ook levert aan de maatschappij. En dat laatste is denk ik ja, dat het meest ongrijpbare. Maar ik denk dat dat ook de grootste uitdaging is voor de komende jaren.
Zeker, want er moet heel veel op de schop dan, als we dat anders willen.
Ja. En dat zie je ook. Hè? Want nu focussen we vooral op de economische en kwalitatieve waarden. Dat zijn eigenlijk de twee dominante perspectieven. En die persoonlijke en die systeemwaarden, daar hebben we eigenlijk te weinig aandacht voor in de uitvoering en in het beleid. En dat maakt het ook heel lastig om dit nu echt gelijk morgen te gaan doen. Omdat dit mensen denken nog niet vanuit dit bredere perspectief.
Nee, ik vind het ook wel, als je dit zo oppakt en van die verschillende kanten gaat kijken, dan krijg je veel meer het bredere beeld.
En
spreken vandaag ze ook van ja, we moeten niet meer op het individu focussen, maar wat is nou belangrijk voor
collectief,
het geheel?
Ja.
Ja, voor het collectief. En dat hoor ik jou ook zeggen. Nou, dat is nogal een paradigma shift, denk ik, vermoed ik.
En het gaat er echt over. Die waarden zijn ook met elkaar in conflict. Hè? Wat ik als individu wil, kan haakstaan op wat klinisch verantwoord is, bijvoorbeeld. Of wat een bestuurder als een betaalbaar of haalbare oplossing acht versus wat we maatschappelijk dan ook willen, wat we voor mensen zoals ik, als ik een complexe doelgroep zou zijn. Ja. En dat is het interessante, want die waarden die zijn constant met elkaar in conflict.
Ja.
En dan gaat het erover hoe ga je besluitvorming daar goed op inregelen.
Ja, en we hoorden ook vanuit het publiek hè, dat ze zeiden van ja, hoe gaan we dit nou vertellen aan die inwoners?
Ja.
Hoe gaan we dit vertellen aan de professionals? Hè? Ik ben ook een professional.
Ja.
En ik denk van ja, nog minder geld wil ik niet. Maar aan de andere kant, als het voor de collectieve waarde beter is, zou ik dat wel, als het uitgelegd wordt, dan zou ik het snappen. Maar die inwoner, heb ik nog een beetje bezorgd over hoe we dat dan moeten doen. Heb jij daar een idee bij?
Ja. Ik denk dat er is niet één oplossing voor. Daar is het echt te ingewikkeld voor. Maar ja, goed informeren van mensen dat hè, als je een ziekenhuis binnenloopt of dat je daar niet per se beter van wordt. Hè, wat een van de sprekers ook vanochtend zei. Dat besef, dat moeten we wel breder met elkaar hebben. En ja, dan de oude sierencampagnes en noem maar weer op. Ik snap wat zure regen is, omdat ik dat in mijn jeugd heb meegekregen. En ja,
dus dat zou een manier kunnen zijn.
Dat zou wel een manier kunnen zijn om dit bredere verhaal breder te laten landen.
Ja, en burgerberaden hoorden we ook hè, dat dat de oplossing dat zou kunnen zijn. Ja, maar jij zegt ook heel mooi, het is niet één oplossing. Er zijn meerdere oplossingen die we met z'n allen moeten verkennen. En heb je ook zelf een voorbeeld van waardegedreven zorg uit de praktijk?
Ja, veel, want het is professioneel heel veel. Echt. Nou, ik denk
dat vind je het mooiste?
Het mooiste is eigenlijk, dat is ook wel een beetje mijn drive waarom ik dit doe. Ik ben natuurlijk ooit opgeleid als fysiotherapeut. En ik had een keer een patiënt en ik werkte in een gezondheidscentrum. Dus dan denk je, nou, hoe heel geïntegreerd, afgestemd. En die patiënt Die werd niet goed, want ik wist dat hij meerdere chronische aandoeningen had. Ik denk, oh, dit gaat niet goed. Dus in het gebouw, ik denk, ja, wat doe ik dan? Ik klop aan bij mijn collega huisarts, die zat daarboven.
Dat is wel pragmatisch.
Ja, ja, om even, ja. Ik denk, hier hebben we meer echt klinische kennis nodig. En nou ja, daar kregen we gewoon geen gehoor, het kwam niet uit. En dat is voor mij ook de trigger ooit altijd geweest, waarvan ik denk, oh ja, wacht even. We kunnen het nog zo mooi bedenken. Je kan met elkaar in een gebouw zitten. Maar als je het niet internaliseert, hè, van oké, ik heb nu namens die cliënt. Het gaat niet zomaar vanzelf werken. En je kan er een gebouw omheen zetten, maar dat is niet de essentie.
Nee, binnen dat gebouw zitten er allemaal losse eilandjes. En dan gaat dan. Die moet eigenlijk over die schutting of over die domeinen heen denken.
Kunnen denken en zeggen van, hey, hoe doen we dit dan op een goede manier?
Ja. En voor de luisteraar en ook de deelnemers van het congres, wat moeten ze volgens jou morgen anders doen? Wat kunnen ze morgen anders doen? Wat kunnen ze meteen oppakken als ze dit congres hebben gevolgd of deze podcast geluisterd hebben?
Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je, de stelling, het geheel is meer dan de som der delen. Dat je de samenhang tussen dingen gaat leren zien. En ik noem dat een systeemperspectief. En dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar dat is meer van, hey, wat is jouw interactie met een ander? Of hoe werkt een bekostigingsmodel nou uit op mijn gedrag? Dat je de samenhang van waarom ik iets doe in de praktijk, waar komt dat nou weg? Of waarom doet een collega dat? Dat je dat beter gaat zien en snappen. En dat begint met inzicht. En ik denk dat heel veel mensen dat bredere inzicht niet hebben. Kun je ze ook niet kwalijk nemen. Ze worden ze misschien niet opgeleid. En ik denk dat is wel iets waar je morgen mee kan beginnen. Om eens even stil te staan van, ja, maar waarom wil jij nou niet mee? Wat zit daarachter? Of waarom wil die collega dat niet? Of waarom doe ik dit eigenlijk zo? Waarom moet ik al die stapels administratie invullen? Wat zit daar nou achter? Ja. Door meer dat systeemperspectief te internaliseren.
Dus het systeemperspectief, is dat ook dan het anders kijken, het breder kijken?
Ja, naar, echt het breder kijken. Een beetje. We zijn allemaal down the rabbit hole in ons eigen vakgebied. En daar moet je eens uitzoomen. Gewoon zoom nou eens een keer uit en denk eens even na. En schiet niet gelijk in de handeling. En kijk nou eens van, waarom doen we dit nou zoals we dat, als we dat doen? Is het nou logisch? Is het zinnig? Ja. Voegt het iets toe?
Van daaruit kun je ook veranderen.
Dan kun je veranderen. Het begint echt met inzicht.
Tijd voor Joba van den Berg, ervaren politicus en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. Joba geeft een scherpe analyse van wat er nodig is om waardegedreven zorg op grote schaal mogelijk te maken. Ze ziet kansen, maar ook obstakels in het huidige systeem.
Ze heeft ook een hele mooie quote, Joba. Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven, ook voor de volgende generaties. Daartoe moeten we inzetten op meer samenwerken, vooropstellen van publieke belang, verminderen van administratie, in gesprek gaan met burgers over keuzes en bouwen aan een zorgzame samenleving. Kun je daar eens op reageren, Joba?
De quote geeft denk ik wel ook mijn drijfveer weer wat ik wil bereiken. Want je ziet nu eigenlijk dat al die drie B's onder druk staan.
Precies.
De beschikbaarheid, het tekort aan medicijnen, wachtlijsten, om een voorbeeld te noemen, het gebrek aan huisartsen in sommige regio's. Je ziet die bereikbaarheid, dat er steeds meer spoedeisende hulpposten en ook huisartsenposten worden gesloten. En natuurlijk die betaalbaarheid. Ja, we geven intussen 110 miljard uit aan de zorg. Dat is nog zonder wat de gemeentes doen. En dan zien we dat uiteindelijk nu een kwart is van de rijksbegroting. Terwijl aan de andere kant een organisatie als VAROS, die onderzoek doet, laat zien dat die zorg eigenlijk maar een klein percentage is, maar iets van 10%. Of jij je gezond voelt, ja of niet.
Ja, dat is ook wel schrikbaar. Dat zag ik ergens. Van ja, ik draag maar bij als zorgprofessional voor 10%. Er zit veel meer in omgeving, gedrag en
dat sociaal werkinkomen. Waar je woont, wat precies je sociale netwerk is. En dan binnen de zorg is het natuurlijk ook nog zo dat 90% van de zorg wordt, in feite van de zorg vragen, wordt gedaan door de huisarts.
Precies.
En dat is maar een fractie van alle zorgkosten. Terwijl natuurlijk iets van 50% van de zorgverzekeringskosten, die gaan naar de ziekenhuizen toe. Dus ja, dat hoe maken we keuzes?
Ja, en dat zag ik ook heel in dat praatje van Wink de Boer. Hè, dat hij zei van ja, dat is eigenlijk een systeem op zijn kop. boven in de piramide krijgen we het meeste geld. En onderaan, waar het eigenlijk het meeste gebeurt, is het minste geld. En dat zou eigenlijk andersom moeten zijn.
Ja, ik denk dat we daar echt anders naar moeten kijken. Ook veel meer naar het collectieve belang. Van, is dit nu, hè, als we zoveel mogelijk mensen eigenlijk een goede gezondheid willen geven, waarin moeten we het dan investeren? Want je ziet nu bijvoorbeeld ook dat mensen met een lager inkomen of lage opleiding echt aanmerkelijk minder gezonde jaren hebben.
Ja, dat is ook wel een rode draad. En collectief belang, hoor ik jou ook zeggen, in plaats van het individu. En dan heb je ook wel die brede kijk ook, waar Pim ons toe oproept, hè, dat we anders gaan kijken, breder gaan kijken, waardoor we ook kunnen zien dat we voor het algemeen belang gaan en niet alleen maar voor het individu. En steeds maar duurdere nieuwe technologieën is wel van belang, maar niet alleen maar. Nee. Je moet ook kijken, er zit veel meer winst aan de andere kant, zeg jij, aan de onderkant.
Ja, en ook dus veel minder kijken naar het instellingsbelang.
Precies.
Want dat is, hè, dus is aan de ene kant het individu, ja, ik heb er recht op.
Precies.
Ik heb ooit een fysiotherapeut horen zeggen dat iemand in november nog bij hem kwam. Ja, want ik heb nog recht op 10 fysiomassages.
Heel herkenbaar.
Waarop die peut dus zei van, nou, je hebt ook nog recht op een open hartoperatie. Wat dacht je ervan? Ja, oftewel, ja, het recht hebben. Nee, wat heb je nodig?
Ja, dat moet omgekeerd worden.
Moet echt omgekeerd worden. En dat is natuurlijk ook waar de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid al 3 jaar geleden en nu ook de Zorgautoriteit ook weer voor oproept, ga met burgers in gesprek. Want de bomen groeien niet tot de hemel. We hebben ook geld nodig voor onderwijs, voor infrastructuur, voor defensie, et cetera. We moeten het zien hoe we die zorg kunnen kantelen.
Ja, we moeten onszelf begrenzen als zorg. Ja. En wat kan de politiek doen hierin?
Ja, de politiek kan denk ik binnen het systeem. Hè? Je hoeft helemaal het systeem niet helemaal op zijn kop te gooien. Maar binnen het systeem bijvoorbeeld de perverse prikkels eruit halen. Want er zit nu natuurlijk toch een perverse prikkel in om maar zoveel mogelijk te declareren. En maar te zien of je ziek bent. Hè. Een cardioloog die zei ooit tegen mij, Joba, iemand die gezond is, hebben we gewoon te weinig aan gemeten. Oftewel, je vindt altijd wel wat. En dat wordt dan allemaal, wordt daar een zorgetiket op geplakt. Je moet je ook afvragen, als buitenlandse private equity hier komt investeren, dat doen ze niet omdat ze zich kommeren om onze volksgezondheid. Dat doen ze puur omdat ze denken dat ze hier leuke winsten kunnen maken.
Dus die moeten we weren.
Dus in ieder geval, daar kan je heel veel eisen aan stellen. Dat je zegt van, ik vind prima. Ik vind prima, zeg ik altijd, als organisatie zwarte cijfers draaien, alsjeblieft. Maar het is wat anders dan winstuitkeringen geven. Dus ik denk dat we de perverse prikkels, dat we die uit het systeem kunnen halen. Alleen, het gaat in Den Haag allemaal vrij langzaam.
Ja, dat is herkenbaar ook.
Als ik een van de meest, zeg ik haast, anekdotische voorbeelden die je kan noemen, was dat ik in november 2018 nog een motie indiende dat cadeaukaarten niet 1, maar 2 jaar rechtsgeldig zouden blijven. Dat is onderwerp buiten de zorg. Omdat heel veel van die partijen eigenlijk als verdienmodel hebben dat ze hopen dat jij die kaart vergeten bent. En toen dacht ik nog aan alle naïviteit. Nou ja, er staat al 1 jaar in het burgerlijk wetboek. Dus die 2, dat is zo geregeld. Het heeft 2,5 jaar geduurd voordat dat wetsvoorstel naar de Kamer
kwam. Dat die tijd kost het, hè?
En dat zie je dus ook met zorgverandering. Hè? Ik heb natuurlijk al die jaren gepleit dat bij wijzigingen in de acute zorg gemeentes worden betrokken bij die wijziging. Dus dat er ook gewoon overleg is. Die wet is in januari 2020 aangenomen. Die is in januari 2022 van kracht geworden. En nu kom ik nog op plaatsen waarop zeggen, Joma, het wordt gewoon besloten. Wij worden geïnformeerd, maar we worden er niet bij betrokken. We moeten echt met burgers in gesprek.
Ja, nou, ik hoor deze oproep. Hè. Jij zegt ons, ga meer inzetten op samenwerken. Het vooropstellen van het publieke belang, die horen we eigenlijk bij iedereen wel terugkomen van de sprekers. Verminderen van die administratie ook. En ook heel belangrijk, ga in gesprek met die burgers. Ja, en dan kunnen we met z'n allen gaan bouwen aan zorgzame en ook houdbare zorg.
Ja,
dankjewel.
Graag gedaan.
De vierde gast is Helmoet Hildebrand. De man achter het Healthy Kinzigtal model. Dit Duitse zorgmodel laat zien dat geïntegreerde zorg niet alleen gezondere mensen oplevert, maar ook minder kosten. Hij inspireert met zijn aanpak en vertelt wat Nederland hiervan kan leren.
En de volgende gast aan tafel is Helmoet Hildebrand. Hij is directeur van Optimedisch en hij is de grondlegger van het Healthy Kinzigtal model. I'm wondering, Helmut, what makes this model so successful?
I think the basic idea is that it is the same idea like health. So you produce health instead of producing procedures against certain diseases. And that is the idea why all these people went into the health professions. Whether they are physiotherapist or midwife or a doctor or any kind of worker in the healthcare arena, nurse, they are going into this arena because they want to produce health. And then the business model in all these activities is the other way around.
So we produce health instead of protocols.
Yeah.
And what lessons can Dutch regions learn from this?
It is possible. I think that's the main position and the main
lesson. Yeah.
Lesson we can take out of it. It is possible to reduce the unnecessary procedures in healthcare at the moment that are running all the time because of the business models. And it's possible to produce a better situation for the population inside a region and as well for the healthcare actors working there.
So it's very hopeful. And what can they do tomorrow? What is the first step they can do?
The first step, I think, would be to arrange a small kind of partnerships so that maybe a care group and a physiotherapist and the hospital go together in some kind of combination and then contract with the sickness funds for other payment models.
So start small and then build it up. Is that what you say?
Yeah. Okay. Yeah. Yeah.
Tot slot praat Alja met bezoeker van het congres, Sjaak Wijma, voormalig voorzitter van Zorginstituut Nederland. Hij deelt zijn inzichten over de uitdagingen en kansen voor waardegedreven zorg en reflecteert op wat hij van het congres heeft meegenomen.
Ja, de volgende gast zit aan tafel, Sjaak Wijma. En hij was voorzitter van het Nederlandse Zorginstituut. En je hebt ook iets geschreven over passende zorg met Marjan Kaljau. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, het was zo dat we in de coronatijd ook merkten dat er schaarste was. Hè? Dus we konden sommige dingen nog wel, dus sommige dingen niet doen. En de toenmalige minister Van Rijn die zei, hey, wat gek, is het nou schadelijk voor iedereen? Ik zie heel veel mensen niet naar het ziekenhuis gaan, niet naar de dokter gaan. Zei die dan slechter af? Wat kunnen we hiervan leren? En toen hebben Marjan Kaljau van de NZA en wij vanuit het Zorgstuut een advies geschreven over wat kunnen we hiervan leren en welke zorg moeten we wel doen. En toen hebben we gezegd, nou, passende zorg hebben we omschreven als zorg die echt iets betekent voor het leven van mensen. Hè? Dus niet voor de ziekte, maar voor het leven van mensen. En die moeten we blijven doen. En misschien zorg die alleen maar iets aan de ziekte doet, maar eigenlijk weinig betekenis toevoegt voor het leven van mensen, zullen we daar gewoon eens mee stoppen.
Dat is wel een heel mooi inzicht. En toen?
Nou, dat was natuurlijk echt ook een beetje een aanval op het systeem. Dat horen we ook vanochtend hier. Hè? Dus jongens, het systeem nodigt uit om steeds maar meer te gaan doen. En is dat nou wel zo zinvol? Dus dat is helemaal hetzelfde gesprek volgens mij. Dat was 2020. En je ziet nu dat we 2024 zijn gekomen. En ik vind het ontzettend fijn dat Pim Valentijn dat hier in deze regio gaat oppakken. Ik kom uit deze regio. Zoals je introduceerde, was ik voorzitter van het Zorginstituut. Ik ben nu gewoon pensionado en woon in de regio Groningen. En het lijkt mij ontzettend leuk met Pim en nog een aantal mensen hier uit de zaal dit echt enthousiast op te pakken. Zullen we dat dus gewoon vanuit Groningen doorzetten? Want landelijk, daar heb je natuurlijk al die partijen. Dat is vanochtend ook, is van alles over gezegd.
Precies,
hoe partijen maar steeds hun belang dienen. Maar de vraag is, nou niet voor mij een vraag, maar is dat nog wel het belang van de samenleving?
Nee, dat is niet het algemeen belang. Nee. We zitten in een soort keurslijf waar we niet uit kunnen, omdat dat systeem ons anders zegt. Jij zegt eigenlijk, ik wil dit oppakken. En dat is ook gelijk wel wat ik eigenlijk wel wilde vragen, maar je zegt het al. Wat ga je zelf morgen doen? Maar jij gaat dit gewoon oppakken.
Ik zou zeggen, jongens, als we dit gehoord hebben, de kennis die ik uit het land heb en die we hier ook horen, die hier ook gelukkig gedeeld wordt, hè? Laten we nou niet wachten tot er allemaal landelijk partijen over stag gaan. Want we hebben ook gehoord hoe ingewikkeld dat is. Maar als we die partijen, en dan niet de ultieme belangenvertegenwoordigers, maar gewoon de inhoudelijke partijen aan tafel weten te krijgen, met dit inzicht, dan zou ik niet weten waarom in deze regio dat niet van start kunnen krijgen.
Ja. Ik heb het al vanochtend al gezegd, maar ik geloof hier ook in. Ik geloof ook dat Noord-Nederland dit kan laten zien aan de rest van Nederland. Dat hier de innovatiekracht zit. Dus ik ben heel blij dat jij dit gaat doen, Sjaak. En dank je wel voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Van inspirerende voorbeelden, zoals het Helvi-Kienzichtal-model, tot praktische actieplannen, zoals het shared savings model. Verandering is mogelijk. Maar die verandering start niet morgen. Die start vandaag. Denk aan het algemeen belang. Praat met burgers en zet die eerste stap. Bedankt voor het luisteren naar deze special van Komt een man niet meer bij de dokter. Vergeet niet te abonneren, want in 2025 starten we met een nieuw seizoen vol inspirerende zorgverhalen.